geschieden, dames en heren. We hebben het allemaal al een keer eerder meegemaakt. Zo zou je eigenlijk de boodschap kunnen samenvatten van een aantal politici in Nederland die de afgelopen 10 jaar zich hebben uitgelaten over de huidige integratie van nieuwe Nederlanders. We hebben het allemaal al een keer eerder meegemaakt, zeiden zij en schreven zij, met name rond verkiezingscampagnes, want dat zijn met name de momenten waarop politici het achterste van hun tong wel of niet laten zien. Het gaat met name om een aantal politici die zelf een Joodse achtergrond hebben. En zij gebruiken de integratie van Joden in Nederland als een voorbeeld voor huidige integratieprocessen. En nou, ik lees zelf de krant niet met een schaar, zoals Harriet Boas dat deed, maar ik heb een tijdje lang heb ik wel de kranten hier op eens in de gaten gehouden. En met enige regelmaat kwam ik artikelen tegen waar inderdaad politici steeds weer teruggrepen op die 19e eeuw. En zeiden in de 19e eeuw zat de Joden in Nederland in een vergelijkbare situatie als Turken, Marokkanen, Antillianen, Surinamers nu in Nederland zitten. Zoals de huidige nieuwe minderheden zich moeten integreren, zo is dat in de 19e eeuw ook al gegaan. En als we verstandig zijn, dan leren we van die geschiedenis. Dan kijken we wat er in die 19e eeuw is gebeurd en proberen we daarvan lessen te trekken voor het heden. Nou, het interessante is dat sommige daarvan, ook misschien niet gehinderd door al te veel kennis, daar heel makkelijk een aantal lijnen uit trokken. En ook daadwerkelijk zeiden wat ze dan uit die geschiedenis wilden leren. Ik herinner me een artikel van de huidige wethouder Lodewijk Asscher, die in Parool schreef en zei: ik heb van die geschiedenis geleerd dat je als overheid er helemaal bovenop moet zitten. En dat je er niet voor moet twijfelen, niet bang voor hoe het moet zijn om ook dwang uit te oefenen. Want, hij zegt, het is alleen met dwang dat die integratie van Joden tot een redelijk succes is geworden. En het zal ook met dwang zijn dat we dat nu tot een goed proces, tot een goed einde kunnen brengen. Nou, het is natuurlijk de vraag, hè, dat moet je altijd bij de politie afvragen, of het ook klopt wat ze zeggen. Is het daadwerkelijk handig en verstandig om die 19e eeuwse geschiedenis als een voorbeeld te gebruiken voor het huidige proces? Nou, daarvoor moeten we natuurlijk teruggaan naar die 19e eeuw. Maar eerst is het misschien ook wel goed om er even één ding uit te halen. En dat is namelijk dat door deze ontwikkeling in de samenleving, door dat integratiedebat dat we nu in de samenleving hebben, de rol, de positie van Joden in de samenleving ook is veranderd. En je zou kunnen zeggen dat als je nagaat hoe Joden in Nederland in de media, in kranten, op tv naar voren komen, in hun hoedanigheid als vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap, dat dat tot ongeveer het begin van deze eeuw het met name is op thema's waarin Joden anders zijn dan andere Nederlanders. Het is bijvoorbeeld rond 4 mei, waarin Joden op tv komen, in de kranten komen, vanwege de specifieke oorlogsgeschiedenis van Joden, die anders is dan die van andere Nederlanders. En het is in het geval als er weer iets in Israël gebeurt. En waarom ook Ronnie Nathaniel of anderen op de Nederlandse tv komen om ook het standpunt van Nederlandse Joden te vertolken. Dat zijn met name onderwerpen waarin Joden een andere rol hebben dan andere Nederlanders. Vanaf het begin van deze eeuw zien we een kanteling. En dat heeft te maken natuurlijk met 9/11, dat heeft te maken met de fortuin revolte in de Nederlandse samenleving, waardoor die enorme aandacht voor het integratiethema er is gekomen. En nu zijn plotseling Joden niet meer met name degenen die anders zijn, Maar worden Joden in een rol gebracht als exemplarische Nederlanders. Als voorbeeld Nederlanders. Tegen minderheden wordt nu gezegd, jullie moeten Nederlanders worden. En wil je weten hoe? Dan moet je naar Joden kijken. De Nederlandse Joden zijn de beste Nederlanders die er zijn. Nou, hierdoor kun je natuurlijk zeggen dat de rol van Joden in de Nederlandse samenleving, door dat integratiedebat, is gekanteld. Op zich is dat natuurlijk niet vreemd. Hè? Overal waar integratieprocessen spelen, is het natuurlijk vaak zo dat een groep die eerder in een land is aangekomen, al eerder gemigreerd is, een voorbeeldfunctie krijgt of kan krijgen voor nieuwe groepen die daarna komen. Ja. Dat zien we ook in de Verenigde Staten, dat opeenvolgende groepen steeds weer naar de groep daarvoor kijken. En nou, Nederland is een land dat geen ervaring heeft met zulke grootschalige migratieprocessen, maar daarin is de Joodse gemeenschap die voorbeeldgemeenschap geworden. Nou, ik heb het woord integratie al een paar keer gebruikt. En het is natuurlijk een lastig woord. Ik denk mensen die hier al eens wat vaker over hebben gelezen, over hebben nagedacht, die zullen ook andere termen tegengekomen zijn. Ja, als we over integratie van Joden in de Nederlandse samenleving spreken, dan is er ook een term bijvoorbeeld als emancipatie die vaak wordt gebruikt. Andere termen die worden gebruikt zijn assimilatie of acculturatie. Het zijn allemaal termen, soms uit verschillende disciplines, uit de geschiedenis, uit de sociologie, uit de rechtswetenschap, die worden gebruikt om een proces te beschrijven waarin ja, mensen die nog geen deel van de samenleving uitmaken, daar wel een deel van worden. Nou, ik geef zelf de voorkeur, juist ook in die historische context, aan de term integratie. En niet, zoals heel veel van mijn voorgangers, historici, die met de term emancipatie werken. En dat heeft eigenlijk een vrij simpele verklaring. De term emancipatie, als je gaat kijken wat die term eigenlijk betekent en waar die vandaan komt, dan moet je terug naar de Romeinse tijd, naar de klassieke oudheid. En dan zie je dat de term emancipatie in het Latijnse recht wordt gebruikt als een slaaf wordt vrijgelaten. En dat is natuurlijk een proces dat van de ene op de andere dag plaatsvindt. Dat is een juridisch proces, waar je de ene dag nog een slaaf bent, dan word je geëmancipeerd en de volgende dag ben je een vrij mens. Ben je een burger geworden. Nou, in die hele strikte zin heeft de term emancipatie in Nederland slechts betekenis voor wat er gebeurt van 1 september op 2 september 1796. In 1 september 1796 waren Joden nog, zoals het in die tijd heette, mensen die bij de Joodse natie behoorden, die dus een andere natie hadden, een andere nationaliteit. Op 2 september werd het zogenaamde emancipatiedecreet getekend en veranderde de juridische status van Joden van de ene op de andere dag in die van burgers van de Bataafse Republiek, een van de voorlopers van het huidige Nederland. Dus emancipatie is iets wat van de ene op de andere dag gebeurt. Maar daarna begint het natuurlijk eigenlijk pas. En dat is het proces van integratie. Dat is dat moeizame en langdurige proces waarbij aan de ene kant de overheid is betrokken en de samenleving, die namelijk een ruimte moeten maken voor een minderheid. En aan de andere kant die minderheid zelf, die moet overschakelen op een andere taal, die moet mee kan doen in die samenleving, die ook nieuwe kansen krijgt in de samenleving. Beroepen die tot die tijd niet uitgeoefend konden worden, kunnen plotseling wel uitgeoefend. Steden die tot die tijd gesloten waren, kun je plotseling vestigen. Dus integratie is een veel dynamischer begrip. Is een begrip dat een proces aanduidt. En het is iets wat ook een bepaalde tijd impliceert. Dat duurt een langere periode. Nou, ik denk dat dat twee belangrijke dingen zijn om van tevoren ons in het achterhoofd te houden. Om die integratie van Joden in Nederland goed te begrijpen en de impact daarvan, moeten we toch even terug naar die periode voorafgaand aan die integratie. naar de 18e eeuw, het zogenaamde Ancien Régime. In die 18e eeuw waren er in Nederland allerlei Joodse gemeenschappen. En het is heel belangrijk om dat in het meervoud te zeggen. Het waren namelijk ook meervoudige Joodse gemeenschappen. Wat was er namelijk gebeurd in Nederland? Vanaf de 16e eeuw komen er Joden in Nederland, eerst uit Sfarad, uit het Iberisch Schiereiland, later ook uit Ashkenaz, uit Duitsland, uit Polen, uit Rusland. En ze vragen toegang tot Nederland. Nou, de Staten-Generaal, het hoogste orgaan in de Nederlandse Republiek, moest daar een besluit over nemen. En willen we Joden toelaten tot de Nederlandse Republiek? Nou, het besluit dat die Staten-Generaal neemt, is eigenlijk geen besluit. Namelijk, wij spreken ons hier niet over uit. En we decentraliseren het op het niveau, niet zelfs van de gewesten, maar op het niveau van de steden. Iedere stad mag zelf besluiten of Joden welkom zijn of niet. En als ze welkom zijn, op welke voorwaarden men welkom is. Nou, hierdoor ontstaat er een lappendeken van allemaal kleine Joodse gemeenschappen in plaatsen die voor Joden welkom heten. Dat zijn met name de plaatsen in de huidige Randstad, in het gewest Holland, de steden in het noorden, in Friesland, in Groningen. Terwijl tal van andere steden gesloten bleven. Utrecht bijvoorbeeld was een stad waar Joden niet welkom waren. Tilburg, Zedhoven-Bos, het zijn allemaal steden waar Joden niet toegelaten werden. Maar in die steden waar Joden wel werden toegelaten, was de positie van Joden per plaats heel erg verschillend. Omdat zo'n Joodse gemeenschap, zo'n lokale gemeenschap, met de stadsautoriteiten afspraken moest maken. En die afspraken, die konden in de ene plaats betekenen, nou, jullie zijn welkom, maar in de kledingindustrie hebben we jullie liever niet. Maar die en die sectoren, daar zijn jullie wel welkom. Terwijl een volgende stad, dat misschien weer precies het omgekeerd. Eén ding was wel gelijk in al die steden. Dat was namelijk dat zo'n stadsbestuur daar een juridische categorie aan gaf, die eigenlijk uit de middeleeuwen kwam. In de middeleeuwen kwam het namelijk al regelmatig voor dat in steden mensen uit andere plaatsen afkomstig zich vestigden. En daar was het idee voor bedacht dat zulke mensen een natie vormen in de stad. Zij worden geen burgers van zo'n stad, poorters van de stad, maar ze vormen een aparte natie. Ze zijn een groep in die samenleving. En als groep hebben zij afspraken met hun overheid. Nou, dat is altijd heel goed als je met Joodse geschiedenis bezig bent om je te blijven realiseren hoe dat breder in de samenleving was. Want dit was niet uniek voor Joden. Hetzelfde was er bijvoorbeeld in een stad als Amsterdam, was er ook een natie voor de Scandinaviërs. Of een natie voor de Walen. Er was een natie voor allerlei groepen nieuwkomers. Die allemaal hun eigen structuur in zo'n stadssamenleving kregen. En allemaal hun eigen afspraken met het stadsbestuur maakten. En eigenlijk moet je zeggen, zo'n stadsbestuur was vooral erin geïnteresseerd om rust te hebben in de stad. Om geen gedoe te krijgen. Dus wat ze zeiden, jullie zijn welkom. Natuurlijk moeten jullie eens in het jaar, krijgen jullie een blauwe envelop van ons. En we verwachten dat dat prompt wordt betaald. En in ruil daarvoor mogen jullie alles doen. Beter zelfs nog, moeten jullie alles zelf doen. Dus jullie moeten je eigen scholen hebben. Jullie moeten je eigen ziekenzorg regelen. Je eigen armenzorg, zeer belangrijk. Dus eigenlijk werd alles in zo'n lokale gemeenschap geregeld. Je zou kunnen zeggen, een Joodse gemeenschap, maar bijvoorbeeld ook zo'n Scandinavische gemeenschap, is een klein stadje in de stad. Met een eigen bestuur, met een parallel samenleving beheerst. Met een groot deel van dezelfde voorzieningen als er voor de burgers van zo'n stad ook waren. Nou, dit was in het geval van de Joodse gemeenschap helemaal nog niet zo slecht. Althans, dat vonden de bestuurders, de farnassim en de rabbijnen. Want zij hadden hierdoor de kans en de mogelijkheid om binnen zo'n kleine parallele samenleving zoveel mogelijk van halacha in werking te zetten als maar mogelijk was. En dat ging heel ver. Het bedien, de rabbinale rechtbank, ging eigenlijk over het gewone leven. Het ging niet alleen over gittin en over huwelijksrecht en over giorim. Nee, het ging over het leven. Dat betekende, als er binnen de Joodse gemeenschap de ene Jood iets van een andere Jood stal, kwam je niet voor de rechtbank, voor de gewone rechtbank. Nee, dan kwam je voor het bedien. En het bedien regelde zo'n zaak dan. De rabbijnen hadden de mogelijkheid om halacha voor een heel groot deel uit te voeren binnen de context van zo'n vroegmoderne Nederlandse stad. Nou, ik zei al, het gaat om Joodse gemeenschappen. Want die hele samenleving bestaat dus uit losse Joodse naties. En sommige plaatsen hadden zelfs twee van die naties naast elkaar. De Portugezen en de Hoogduitsen. Dat waren twee losse structuren die alles zelf regelden en die zelf alle twee aparte contracten hadden gesloten met zo'n stadsregering. Nou, als je dit realiseert, dan kun je ook begrijpen wat een enorme grote schok het voor een samenleving, maar ook voor een Joodse gemeenschap is, als plotseling dat emancipatiedecreet komt. Als Joden van de ene op de andere dag plotseling burgers van zoiets als Nederland gaan worden. En daar zit een idee achter. En dat is een idee dat in die 18e eeuw langzamerhand is voorbereid. En dat heeft alles te maken met wat we met een groot woord verlichting noemen. En eigenlijk spreken we tegenwoordig over verlichtingsbewegingen, meervoud. Dan moet ook dat geen eenduidig verschijnsel is. Maar je kan zeggen, een van de belangrijke dingen van de verlichting, een van de belangrijke ideeën, is dat een mens een individu is. Dat er zoiets is als mensenrechten. En dat jij dat als individu, dat jij die rechten hebt. Dat je niet langer in de eerste plaats onderdeel bent van een collectief. Bijvoorbeeld de stad Amsterdam. Of van een groep binnen die stad. Dat je bijvoorbeeld iemand bent die louter als Joodsgezinde of als Scandinavië in die stad aanwezig bent. Nee, je bent een individu. En als individu moet je benaderd worden. Nou, met de hele omwenteling, de politieke omwenteling, die in het kielzog van de Franse Revolutie in Frankrijk, maar ook in Nederland plaatsvond, veranderde het concept van hoe je een staat organiseert, hoe je een samenleving opbouwt. Die samenleving moest niet meer opgebouwd worden uit allemaal corporatieve eenheden, uit gemeenschappen. Nee, die samenleving werd een samenleving met allemaal individuen die op een rechtstreekse manier burgers waren van die staat. En dat betekent in het geval van de Joodse gemeenschap dat Joden vanaf dit moment de blauwe envelop zelf in de bus krijgen. Je wordt zelf burger. Er is er niet meer iemand meer tussen, de leider in jouw gemeenschap, die bepaalt hoeveel belasting jij bijvoorbeeld moet gaan betalen. Nee, je bent zelf rechtstreeks aan die overheid gebonden. Maar daardoor komt die categorie van die Joodse natie ook te vervallen. Dus de hele manier waarop die Joodse gemeenschap was georganiseerd in die vroegmoderne tijd, die vervalt plotseling. Want de overheid zegt, jullie zijn geen Joodse natie meer. Jullie nationaliteit is nu Nederlands geworden. En dat zorgt ervoor dat de Joodse gemeenschap voor een ontzettend grote opgave staat. De opgave om zichzelf opnieuw uit te gaan vinden. Om opnieuw te gaan bedenken in deze nieuwe constellatie. Wat betekent het nog om Joods te zijn? Wat betekent het om een Joodse gemeenschap te vormen? Nou, dat grote probleem, dat is eigenlijk het probleem wat de 19e eeuw heeft beziggehouden. En waar de Joodse gemeenschap zijn handen vol aan heeft gehad. En het resultaat is dat er een nieuwe identiteit ontstaat. Een vorm van Joods zijn die anders is dan die in de 18e eeuw. En die past bij die nieuwe samenleving, bij die nieuwe 19e eeuw. Nou, nu is het zo dat als we Nederland en Frankrijk vergelijken met andere Europese landen, dat daar iets bijzonders aan de hand is. In Nederland en Frankrijk wordt namelijk de zogenaamde radicale route gevolgd. De radicale route houdt in, op basis van het idee van de Franse revolutie, dat je zegt, we hebben mensenrechten, en op basis van die mensenrechten heeft iedereen gelijke rechten en gelijke plichten in de samenleving. Nou, dat was in Frankrijk eerst bedacht, met name eigenlijk met het oog op de hugenoten. En op een gegeven moment realiseerde zich, we hebben ook nog een Joodse minderheid. Nou, dat moest even in de Assemblée Nationale over gesproken worden. Maar er wordt besloten, Joden zijn mensen. Dus, als mensen, hebben ze recht op burgerschap in deze samenleving. Dat burgerschap krijg je dus, omdat je mens bent. Heel principieel. Pas daarna volgt in dit model een proces van integratie. De landen aan de oostkant van Nederland, al die kleine Duitse staatjes, het Habsburgse Rijk, die volgen eigenlijk precies de omgekeerde route. Die zeggen, ja, wij vinden het ook belangrijk dat Joden mee gaan doen in de samenleving. We zijn het er ook mee eens dat ze erbij horen. Maar wij vinden dat er eerst integratie moet plaatsvinden. Eerst moet je je als minderheid aanpassen. Moet je de Duitse taal leren. Moet je op alle mogelijke manieren meedoen in die samenleving. Moet je in de termen van de 19e eeuw beschaafd en deugdzaam geworden zijn. En pas dan, als volgens de overheid dat is bereikt, krijg je als cadeau die emancipatie. Krijg je je paspoort van de Duitse staat van Oostenrijk-Hongarije. Nou, dat is een proces dat voor een heel groot deel de frustratie verklaart van het Duitse Jodendom in die 19e eeuw. Een Jodendom dat continu bezig is om zich te integreren. En dat met heel veel inzet doet. En ook met heel veel succes. Maar tegelijkertijd een overheid die worst eigenlijk steeds weer een stukje verder naar voren houdt. En steeds maar weer niet die emancipatie geeft. Het duurt in Duitsland tot 1870, 1871. En voordat Joden pas geëmancipeerd zijn. Voordat ze burgers worden van het Duitse keizerrijk. Nou, Duitse Joden keken daarop ook altijd met wat een mengeling van verbazing en ook wel wat weerzin naar Nederland. Want daar zagen ze Nederlandse Joden die alles hadden waar zij naar streefden. Ze hadden die burgerrechten. En ze vroegen zich af, wat doen ze er in vredesnaam mee? Gebruiken ze die wel? Als wij daar zouden wonen, dan. Dus heel veel van een wrijving die er ook is tussen de Duitse en Nederlandse Joden in die 19e eeuw, is te herleiden tot die hele verschillende positie in de samenleving. En aan de ene kant een integratieproces waar eigenlijk de beslissende keuze al is genomen, en aan de andere kant een integratieproces waarbij er heel erg gestreefd moet worden om iets te bereiken wat echt in de toekomst ligt. Integratie in die Nederlandse context is aanvankelijk eigenlijk, moet je vooral zeggen, iets op papier. Het is iets wat in die Franse periode, die van eind van de 18e eeuw tot 1813 duurt, vooral resulteert in heel veel mooie voornemens, in wetten waarin staat wat er allemaal wel niet zou moeten gebeuren in de Joodse gemeenschap. Tegelijkertijd is dat een tijd met heel veel politiek tumult. De ene koep naar de andere vindt plaats. En dan krijgen we, eerst zijn we een republiek. En dan worden we een koninkrijk met Lodewijk Napoleon. En na 3 jaar is Napoleon dat ook weer zelf. En dan leidt hij zelf het land weer in. Hierdoor ontstaat er een molen aan allemaal wetten en papieren. Ja, die uiteindelijk in die praktijk niet zo heel veel om het lijf hadden. En met name in het geval van de Joodse gemeenschap is dat natuurlijk zo. Want stel je nog weer even voor, die leiders van de Joodse gemeenschap, de Panassim, de rabbijnen, we hadden net op papier althans, hun hele structuur verloren. De Joodse natie bestond niet meer. Alle afspraken die er waren met de stad, die waren plotseling in de lucht komen te hangen. Nou, wat doe je dan? Zeker als je niet weet wat erna komt. Je probeert natuurlijk nog zoveel mogelijk te leven zoals het altijd al was. En dat gaat ook redelijk goed, zolang die overheid vooral heel druk is met zichzelf. Nou, dat moment, je kreeg dat als speelkwartier, dat is afgelopen op het moment dat koning Willem I komt. En formeel het Koninkrijk der Nederlanden start. En die Willem I, komt aanvankelijk met zijn bootje uit Engeland, in Scheveningen. En ja, wat hij komt doen, weet eigenlijk niemand. Alleen weet iedereen dat wij willen hem. Maar waarom? Ja, dat was niet helder. In de Joodse gemeenschap lag het eigenlijk precies zo. De meeste Nederlandse Joden waren van ouds heel orangistisch. Nou, dat merken we ook in deze tijd. Die Willem I die heeft zijn voet nog niet aan wal gezet, of hij krijgt zijn eerste dossier. En schrik niet, zijn eerste dossier is de Joodse gemeenschap in Nederland. Dat is het most pressing issue op dat moment in Nederland. En hij moet een oplossing gaan geven voor wat er in die Joodse gemeenschap gebeurt. Er was namelijk grote verdeeldheid ontstaan. Er is een kleine groep verlichte progressieve Joden die denkt, alles wat we in die Franse tijd hebben bereikt, die emancipatie, het begin van een integratieproces, dat moeten we vasthouden. En daar willen we niets van loslaten en niets van opgeven. Terwijl de meerderheid in die Joodse gemeenschap dacht, Oranje is terug, dat betekent, de Joodse natie komt ook terug. We gaan de geschiedenis gewoon weer terug spoelen. Nou, daar zat Willem I en hij moest dit probleem gaan oplossen. Hij had groot geluk dat hij dat niet alleen moest doen, want in Den Haag was er een Joodse arts, Samuel Elias Stijn. Die had banden met de Oranjes. Zijn vader was namelijk de schaakleraar van de Oranjes. En hij had een goede ingang en hij schreef een uitgebreide brief waarin hij zei hoe het verder moest. En nou, eigenlijk kun je zeggen dat hij zei, we moeten gewoon op de Franse lijn doorgaan, alleen niet zeggen dat we op de Franse lijn doorgaan. Uiterst een goede succesformule, want dat ging inderdaad ook gebeuren. En dat betekende heel concreet dat er twee processen gingen plaatsvinden. Het eerste proces kun je onder het kopje centralisatie vatten en het andere onder het kopje nationalisering. Die centralisatie is het eerste thema. En dat is een erg belangrijk thema. Want, ik zei het al een paar keer, de Joodse gemeenschappen waren lokale Joodse gemeenschappen. Ieder Joodse gemeenschap deed goed wat in zijn eigen ogen. Als er een probleem was in zo'n Joodse gemeenschap, dan konden ze zelf denken van, nou, we willen een halakhisch besluit. Welke rabbijn kennen we? Nou, misschien kent iemand de rabbijn van Würzburg. Nou prima, dan ging je naar Würzburg om een oplossing te vragen. Of je ging naar Frankfurt. Of, als je het leuk vond, kon je ook naar Amsterdam gaan. En als Joodse gemeenschap, lokale gemeenschap, was je volkomen vrij daarin. Er was niet een gemeenschap of een structuur boven jou die besluiten nam. Je kon zelf bepalen welke kant je op ging. Dit gaat ingrijpend veranderen. Want het idee is, als de natie verdwenen is, ja, wat is Joodse identiteit dan nog? Als je het etnische wegneemt, dan blijft het religieuze over, zo werd gedacht. En dat betekent dus dat die Joodse gemeenschap zichzelf opnieuw moet gaan uitvinden als een religieuze denominatie. Volgens de structuren waarin religie in die tijd werd georganiseerd in een samenleving. Namelijk een kerkgenootschap. Nou, christelijke term, maar die term werd gekopieerd. En niet alleen de term, maar ook de hele organisatiestructuur. Dus wat er gebeurde, was dat er een Joodse gemeenschap ontstond, die volgens religieuze kaders werd afgebakend. Niet langer een natie, maar nu een religie. En die religie, dat kerkgenootschap, dat werd destijds het Israëlitisch kerkgenootschap genoemd, in 1870... valt dat in tweeën uiteen in het Nederlands-Israëlitisch kerkgenootschap, wat altijd bestaat in het Portugees-Israëlitisch kerkgenootschap. Maar dit is de tijd van de eenheid. Portugezen en Ashkenazi moeten bij elkaar. Vinden Portugezen helemaal niet leuk. Ashkenazi vinden het fantastisch. Want wie wil niet bij de Portugezen samen zitten? Maar het moet van de overheid, dus het gebeurt ook. Nou, wat er gaat gebeuren in, zou ik ongeveer kunnen zeggen, tot 1830, is een proces waarbij heel Joods-Nederland in kaart wordt gebracht. Er wordt gekeken waar zijn allemaal Joodse gemeenten. En die Joodse gemeenten worden vervolgens in een piramidale structuur ondergebracht. Het centrum zat niet in Amsterdam. Tot spijt van Amsterdam. Nee, het centrum werd Den Haag. De plek waar de overheid zat. Daar moest je dichtbij zijn. En vanuit Den Haag werd vervolgens heel Joods-Nederland aangestuurd. Nou, dat gebeurde door eigenlijk de grenzen van de provincies te nemen. En zeggen, zo'n provincie noemen we voortaan een resort. En aan het hoofd van een resort komt de hoofdplaats. En dat noemen we een hoofdsynagoge. En onder de hoofdsynagogen plaatsen we de kleinere synagoges van ongeveer 100 tot 200 leden. En dat zijn ringsynagoges. En de allerkleinste, 50 mensen, die noemen we bijenkerken. Nou, zo werd heel Joods-Nederland in kaart gebracht. En ik moet even bedenken, Joods-Nederland op dat moment is inclusief België. Dus ook is er een hoofdsynagoge Brussel, bijvoorbeeld. En het is ook inclusief de koloniën. Dus er is ook een hoofdsynagoge Curaçao en een hoofdsynagoge Paramaribo. Het zijn er zelfs twee daar, want je hebt Portugezen en Ashkenazen. Nou, die structuur die ontstond, had één top. En die top was Den Haag. En dat zal u waarschijnlijk verbazen, maar bij wie uiteindelijk alle leiders samenkwamen, wie het hoofd was van Joods-Nederland, was koning Willem I. Koning Willem I was namelijk het hoofd van alles in dit land. En dus ook van alle kerkgenootschappen. Hij had onder zich een ministerie van hervormde eredienst enzovoorts. Onder het enzovoorts van de Joodse gemeenschap viel. En dat ministerie, dat beheerde de relaties met alle religieuze denominaties in het land. En één daarvan was dan de Joodse gemeenschap. En die werd gerepresenteerd door een commissie, de zogenaamde hoofdcommissie tot de zaken der Israëlieten. Nou, zo'n mondvol. Maar in die hoofdcommissie zaten mensen die de koning zelf had benoemd. Meestal vrienden nog uit zijn tijd in Londen bijvoorbeeld. Of de schaakleraar, dat soort mensen. Die waren erin gekomen. En die kregen vervolgens de taak om die Joodse gemeenschap te gaan leiden. Nou, hij koos uiteraard mensen die pasten bij zijn agenda. Vooral met name verlichte Joden die onder het Franse bestuur al hadden laten zien wat ze waard waren. En die hem konden helpen in het beschavingsoffensief, in het integratieproces, wat hij zo graag die Joodse gemeenschap wilde laten doormaken. En die mensen, die hoofdcommissieleden, die deden daar over het algemeen met alle plezier aan mee. Dat was een hele kleine groep van die, in de Joodse elite. Ik heb berekend dat ongeveer 60% ervan allemaal familie van elkaar was. Dus het was een heel kleine gemeenschap die met elkaar het beleid uitstippelde voor de hele Nederlands-Joodse gemeenschap. En daarbij maakten ze heel handig gebruik van die centrale structuur die ze creëren. Want niet alleen de Joodse gemeenten werden zo netjes in kaart gebracht en natuurlijk gedisciplineerd, maar dat gebeurde ook met toch soms vaak heel lastig te sturen mensen, rabbijnen. Dat waren, zeker voor die mensen die in dat hoofdbestuur zaten, was dat een hoofdpijndossier. En dat wilden ze ook controleren. Nou, hoe deden ze dat? Zeiden een hoofdsynagoge, die mag een opperrabijn hebben. Dus dit is pas het eerste moment waarop er opperrabijnen komen. Voor die tijd bestaan die er niet. Opperrabijnen. Die krijgt in de hoofdsynagoge twee secondanten, twee assistent-rabijnen, die samen met hem het bedien kunnen vormen. Nou, daaronder, de ringsynagogen, die hadden recht op een rabbijn. En ja, achter die kleine bijkerken, in plaatsjes als Dwingelo en Delfzijl, die kregen een godsdienstonderwijzer. En zo'n arme godsdienstonderwijzer moest echt van alles en nog wat doen. Opnieuw, de opperrabijn was verantwoordelijk voor alle rabbijnen. En die rabbijnen waren allemaal weer verantwoordelijk voor de godsdienstonderwijzers. Nou, dezezelfde structuur wordt er bijvoorbeeld ook voor het onderwijs gemaakt. Op die manier wordt ook het onderwijs in kaart gebracht en in een structuur gevangen. En bijvoorbeeld ook voor Mohalim. Dat was een ander belangrijk punt. In die hoofdcommissie hadden we nog namelijk een paar artsen. Zij hadden de indruk dat het op dit punt niet altijd helemaal goed ging. En zij gingen eens informeren in de Joodse gemeenschappen. En er kwamen brieven terug. En ja, wat bleek, dat er toch heel wat casus waren van ja, jongetjes die gruwelijk verminkt uit de Brit Mila kwamen. En sommige daarvan zouden nooit meer kinderen kunnen krijgen. Dat was zo zorgelijk, hè, dat dus ook die Mohalim allemaal in een structuur ingepast moesten worden, netjes een examen moesten gaan afleggen, hè, alvorens ze werden losgelaten op de arme jongetjes. Op het moment dat die hele structuur staat, dan zie je vervolgens dat er een tweede stap wordt gezet. Dat namelijk, hè, wordt gezegd, nu we een centrale structuur hebben, nu we beleid dat we maken in Den Haag, vervolgens ook kunnen doorvoeren tot op het kleinste niveau en dat ook kunnen afdwingen. Nu is het moment gekomen om zaak te maken van die nationalisering van Joden in Nederland. En Joden moesten goede Nederlanders worden, goede vaderlanders, deugdzaam, met een hoog moreel besef. De grote vraag is natuurlijk, hoe doe je dat? Hoe ga je van een gemeenschap die, je moet zeggen, aan het begin van die 19e eeuw nog op alle fronten anders is dan de Nederlandse samenleving, een andere taal spreekt, een andere religie heeft, een andere beroepsstructuur heeft. Hoe maak je daar een integraal onderdeel van die Nederlandse samenleving van? Nou, dat gebeurde in de eerste plaats, en waarschijnlijk ook het belangrijkste, door taalpolitiek. De Joodse gemeenschap moest van het Jiddisch omgeschakelen op het Hebreeuws, op het Nederlands. Het Jiddisch was namelijk in het oog van de overheid een dialect. En de Joodse elite was daar volkomen mee eens. Het was een dialect wat niet alleen niet verstaanbaar was voor andere Nederlanders, maar met name ook slecht was voor je zeden. Als je namelijk een slechte taal sprak, een taal die zelf niet zuiver was, dan kon je daar ook niet zuivere gedachten in ontwikkelen, was het idee. Dus er zit hier een hele specifieke taalfilosofie achter. Als troost, dit gold niet alleen voor het Jiddisch natuurlijk, er waren andere vreselijke talen, zoals bijvoorbeeld het Fries, of het Limburgs, of Saksisch, of andere dialecten. Dat waren allemaal varianten van een taal die het algemeen beschaafd Nederlands, wat in die 19e eeuw werd ontwikkeld, alleen maar in de weg stonden. Dus alle Nederlanders moesten eigenlijk die ene nieuwe taal gaan leren, het algemeen beschaafd Nederlands, en daarin vervolgens met elkaar gaan praten. In het geval van de Joodse gemeenschap gebeurt dat door heel veel in te zetten op Joods onderwijs. En door het hele land waren Joodse scholen. Maar als je naar zo'n school ging, dat was toch een wat nervische situatie. Want daar stond vaak een jongen uit Polen voor de klas. Was net gearriveerd. Wist niets van Nederland. Had heel vaak ook niet een wijze grote kennis. En die runde dan zo'n schooltje. Dat was natuurlijk niet een situatie waarin die integratie tot stand kon komen. Tegelijkertijd was die hoofdcommissie buitengewoon verstandig op dit punt. Ze realiseerden het namelijk, we kunnen wel zeggen, we willen dat alle Joodse scholen van nu af aan in het Nederlands les gaan geven. Maar als je dat niet kan afdwingen, dan heb je daar natuurlijk helemaal niets aan. En daarom bouwden ze eigenlijk twee fases in. Een eerste fase waarin er heel sterk werd ingezet op het trainen van Joodse onderwijzers. Die uit Nederland kwamen, die Nederlands spraken. Die niet alleen de religieuze vakken, maar ook wat heette de maatschappelijke vakken goed beheerste. En vervolgens werd er heel veel geïnvesteerd in onderwijsmateriaal. Uit de eerste helft van de 19e eeuw kun je echt stapels Joodse lesboekjes zijn er geschreven. Door mensen als Samuel Mulder en Moses Leemans bekende mensen in die 19e eeuw. En die schreven allemaal Joodse lesboekjes in het Nederlands. Nou, als dan zo rond 1835, 1840 aan die randvoorwaarden is voldaan. Er zijn voldoende onderwijzers. Er is voldoende lesmateriaal. Dan gaat de hoofdcommissie ook zeggen. En nu gaan we dit ook beleidelijk afdwingen. Nu moeten al die scholen ook daadwerkelijk gaan omschakelen van Jiddisch naar Nederlands. En dat doen ze door een inspecteur te benoemen. Opnieuw die meneer Samuel Israël Mulder. En die man die gaat vervolgens al die scholen langs. En die schrijft daar rapporten over. Nou, dat is fantastisch materiaal om te lezen. Want per school geeft hij precies een beschrijving wat hij er aantreft. Hoeveel kinderen er zijn, welke lesmethodes er worden gebruikt, of de kinderen netjes zijn, of het er stinkt of niet. Het is allemaal heel plastisch hoe hij dat uitwerkt. En hij zegt natuurlijk ook welke taal er wordt gesproken. En oh wee, als meneer Mulder erachter kwam dat je Jiddisch gebruikt. Dan ging namelijk een briefje naar Den Haag. De school daar en daar gebruikt nog Jiddisch. En dan ging vervolgens uit Den Haag een brief naar die school. En die zei, meneer Mulder komt volgend jaar weer langs. En oh wee, als er dan nog in het Jiddisch wordt gesproken. Nou, zo'n school wist natuurlijk niet hoe gauw ze moesten omschakelen. Omdat als meneer Mulder nog een keer langskwam en er werd nog Jiddisch gesproken, dan werd de subsidie ingetrokken. En dan viel de school natuurlijk om. Die school was afhankelijk van die overheidssubsidie. Nou, je kan zeggen, dit is de eerste en de belangrijke schakel in dat integratieproces. En er speelt wel één belangrijk ding in mee. Want als overheid kun je natuurlijk van alles willen. Als elite van zo'n Joodse gemeenschap kun je van alles willen. Maar heel belangrijk is ook wat de mensen zelf vinden. De ouders die hun kinderen naar zo'n school sturen. En dat is echt een van de dingen die mij heeft verbaasd. Dat ik heb op alle manieren proberen te zoeken ook naar verzet vanuit die gemeenschap. He, verzet om het Jiddisch bijvoorbeeld op te geven en om in dat Nederlands over te gaan. Maar dat kwam ik bijna niet tegen. De enige gebieden waar ik dat tegenkwam is in de grensstreek. In plaatsen als Doetinchem en Oldenzaal. Omdat ze daar zeggen, ja, straks kunnen onze kinderen niet meer praten met de neefjes en nichtjes die net aan de andere kant van de grens wonen, in Duitsland. En we willen graag dat zij het Jiddisch blijven spreken als een diaspora taal, als een taal, een transnationale taal die Joden over grenzen verbindt. Maar eigenlijk verder overal in het land zie je dat dit vrijwel probleemloos gebeurt. Dat er eigenlijk alleen maar praktische bezwaren opkomen. Zoals onze onderwijzer spreekt het nog niet goed genoeg. En ik denk dat hier wel een belangrijke sleutel ligt. Namelijk dat er in een groot deel van de Joodse gemeenschap een principiële bereidheid lag om die taal ook te leren. Om dat Nederlands zich ook toe te eigenen. En dat heel veel ouders gedacht zullen hebben, ik zal het zelf waarschijnlijk niet, zal niet meer lukken om goed Nederlands te kunnen spreken. Maar ik wil wel dat mijn kinderen hoger opkomen. Ik wil wel dat mijn kinderen naar de universiteit kunnen gaan. En dat ze die arts of die advocaat kunnen worden. En dat is dan vervolgens ook, als je de Joodse kranten uit de 19e eeuw, het NIW en al die zusterkranten overslaat. Die kranten staan vaak vol met allemaal kleine berichtjes. Van meneer Van Leer in Utrecht is bevorderd tot rechter. Weer iemand anders is hoogleraar in Leiden geworden. De successen werden geteld van dat hele proces van integratie. En van die deeldoen door onderwijs die is ontstaan. Nou, dit is één voorbeeld, het Joodse onderwijs. Er zouden nog talloze andere te geven zijn. Misschien nog wel een van de aardigste vind ik wat er in Sjoel gebeurt. De overheid had namelijk het idee, maar wij zijn wel de baas over de Joodse gemeenschap en over alle religieuze gemeenschappen. Maar wat er binnen een kerk of binnen een synagoge gebeurt, dat is het domein van die religie. Daar willen we niet ingrijpen, of dat mogen we niet ingrijpen. Maar ja, ondertussen had hij ook natuurlijk wel heel duidelijk ideeën wat er ook in die synagoge moest gebeuren. En met name de droogjes in het Jiddisch, dat was een groot probleem. Want daardoor zou eigenlijk verwoest worden wat er buiten de synagoge met heel veel energie juist er tegen gegaan. Maar ja, je kon niet zomaar als overheid zeggen, alle rabbijnen vanaf dit moment alleen nog maar in het Nederlands spreken. Maar, hebben we bedacht, heel veel van die mannen die waren heel arm. En die hadden grote gezinnen. Hoe kun je dat soort mensen ertoe verleiden om in het Nederlands te gaan preken? Nou, door een prijsvraag uit te schrijven voor de beste Nederlandse droogje. En zo gebeurde dat. De eerste keer was gelijk een succes. Er kwamen 15 droogjes uit het hele land binnen. Er kwam een jury en die ging vervolgens al die droogjes lezen. En uiteindelijk een meneer uit Eindhoven die werd tot winnaar gekroond. Hij had dan vervolgens ook een hele mooie tekst gekozen. Uit Michelet. Iets van Eerste de Koning. Dat was precies wat de overheid wilde. Nou, met die prijsvragen zie je dat gaat lopen. En het is heel interessant dat met name, kun je zeggen op het platteland, dat daar Joodse gemeenten eerder overschakelen. Een plaats als Kampen en Zwolle, die nemen echt voortrekkersposities in. Terwijl de steden, daar duurt het heel erg lang voordat het pre-evangelisch verdwijnt. In Amsterdam is dat nog altijd in de jaren 1870 een hot topic. Maar het was wel helder wat de lijn was. Nou, uiteindelijk de laatste Jiddische droogje die ik heb kunnen vinden, was in 1886 in Leeuwarden. Daar was namelijk opperrabijn Dusnus gevestigd. Opperrabijn Dusnus was verwant aan de familie Leren, was een rijke familie, dus hij was niet chantabel. hij liet dat geld rustig aan zich voorbij gaan. En hij bleef heerlijk in de Jiddisch zijn droogjes geven. Maar in 1886 overlijdt de beste man en komt zijn opvolger. En staat beschreven in de Pinkas, in het notulenboek van de gemeente Leeuwarden. Dat zodra die nieuwe rabbijn daar dan staat en die begint in het Nederlands te preken, dat een groepje oude mannetjes Sjoel verlaat en zegt: in Galgus wel een meer geen droogje heren. In het niet-Joods willen wij geen preken horen. En je kan zeggen, dat is een van de stuiptrekkingen van dat Nederlandse Jiddisch. Van die West-Jiddische variant. In de loop van nog geen 100 jaar is echt is verdwenen als taal, als integrale taal. En natuurlijk zijn de woorden en zijn de zinnen overgebleven. Maar er is aan het begin van de 20e eeuw niemand meer die nog integraal dat West-Jiddisch spreekt. En in die zin is dat integratieproces op het gebied van de taal helemaal gelukt. Nou, integratieproces is natuurlijk niet alleen taal, maar taal is wel heel cruciaal. Andere dingen die heel belangrijk waren, zijn bijvoorbeeld feesten, het vieren van feesten. De overheid zag dat heel gauw. We hebben allerlei verschillende groepen in de samenleving. Katholieken en allerlei soorten protestanten en joden, die hebben allemaal hun eigen feesten. Maar wanneer hebben we nu een feest met elkaar? Dat hebben we eigenlijk niet. Nou, als je nou een natie wil zijn, als je nou gezamenlijk iets wil doen, heb je een gezamenlijke feestdag nodig. Nou, gelukkig was er net de slag bij Waterloo geweest. Wie had daar een grote heldenrol? De latere koning Willem II. Dus wat er gebeurt is dat de Waterloodag wordt ingesteld. Iedere derde zondag van juli was het Waterloodag. En dat is formeel tot 1940 in Nederland een officiële feestdag. Dus later vervangen door 4 en 5 mei. En dat was het feest dat iedereen vierde. Ik zei al, het was op een zondag. Dat was natuurlijk gedacht vanuit de meerderheid. Van al die kerken die op zondag bij elkaar kwamen. Nou, de Joodse gemeenschap besloot juist vanwege dat nationale karakter om Waterloodag niet op Shabbat daarvoor te vieren, maar expres een speciale Waterloodienst te organiseren op zondag. En op die manier te laten zien dat men meedoet in dat hele integratieproces. Misschien nog een laatste voorbeeld dat ik zal noemen, dat is het beleid ten aanzien van geestelijken uit het buitenland. Dat was natuurlijk ook een belangrijk punt. Het is natuurlijk een wijsheid dat Nederlandse Joodse jongens het wel uit hun hoofd lieten om rabbijn te worden. Die positie werd zo ondergewaardeerd in Nederland dat er geen fatsoenlijk Nederlandse Joodse jongen was die dat ambiëerde. Er zijn allerlei verhalen uit de 18e eeuw bekend van ja, belangrijke rabbijnen die helemaal uit Oost-Europa kwamen, met koets en al, hier werden ingehaald en die na een jaar gillend wegvluchten. Omdat het respect voor een rabbijn in dit land ontbrak. Maar ja, toch werden deze arme mensen steeds weer uit Duitsland, uit Polen, uit Rusland naar Nederland gehaald. En dat was natuurlijk ook buitengewoon slecht voor die integratie. Nee, want als je geen Leidslieden hebt die je eigen taal spreken, die een band hebben met het vaderland, ja, hoe zal je dan als gemeenschap dat ontwikkelen? Dus werd al gauw besloten, de grens gaat dicht voor rabbijnen uit het buitenland. En dat betekent vervolgens ook dat, dat die opleiding hier in Nederland, dat daar serieus werk van gemaakt moet worden. Nou, wat nu nog altijd het Nederlandse Jezuïtisch Seminarium heet, het zusje van het Levenson Instituut, dat werd op dat moment opgericht. Je moet oud-tante zeggen, hoor ik. Ja, koude tante. Goed. Het seminarium in ieder geval, dat kreeg als doel om Nederlandse rabbijnen op te leiden. En daar werd uiteindelijk Raaf Dune voor uit Krakau gehaald. En hij heeft, ik kan zeggen, heel succesvol een hele school van Nederlandse rabbijnen opgeleid. Vanaf het eind van de 19e eeuw was er geen noodzaak meer om rabbijnen uit het buitenland te halen, maar kwamen ze allemaal van Nederlandse bodem. En tegelijkertijd waren het ook allemaal heel overtuigde Nederlanders, waren het Nederlandse patriotten. Dat kun je zien ook in de leerredenen, zoals die dan heet, die bewaarspreken zijn van hen op allerlei oranje feestdagen, waarin zij de band van de Nederlandse Jodendom met de Oranjes ook vierden. Je kan dus zeggen dat door een heel aantal maatregelen, door een centrale structuur en vervolgens die centrale structuur te gebruiken voor een integratieproces, die Joodse gemeenschap is geïntegreerd. Ik kan zelf zeggen dat is eigenlijk op zo'n succesvolle manier gebeurd dat in die tweede helft van de 19e eeuw de volgende fase van die integratie niet meer plaatsvindt als gemeenschap als geheel, maar als onderdeel van nieuwe groepen in die Nederlandse samenleving. Voor de middenstand, voor de elite als onderdeel van de liberale zuil in oprichting. En voor het grote proletariaat als onderdeel van het socialisme. Dat is de volgende fase van integratie, van sociaal-economische integratie, ook van politieke ontplooiing, vindt plaats binnen die contexten. Dus dan niet meer een Joodse gemeenschap tegenover de rest van de samenleving, maar het is een Joodse gemeenschap die zich helemaal identificeert met die Nederlandse samenleving en deel is geworden van politieke en ideologische bewegingen in die Nederlandse samenleving. Nou, tegen deze achtergrond kun je denk ik ook weer even de schok van 1940 begrijpen. Als je zo'n integratieproces hebt doorgemaakt, jezelf opnieuw hebt uitgevonden als een religieuze gemeenschap, van wie de natie, de nationaliteit Nederlands is, je op alle mogelijke manieren ook Nederlander bent geworden, en je dan plotseling te horen krijgt dat je er weer buiten staat en daar alle gevolgen van moet dragen. Nou, om even terug te keren naar het begin. Van wat kunnen we hier nu van leren voor huidige integratie? En wat zijn de lessen die we hieruit kunnen trekken? Nou, nu is dat voor een historicus sowieso, is het al heel wat om dit uit zijn mond te krijgen. Om over lessen uit het verleden te spreken. Over deze gelegenheid wil ik het toch proberen. En wil ik in de eerste plaats zeggen dat er daadwerkelijk natuurlijk allerlei parallellen zijn aan te wijzen. Ik denk dat jullie al luisterend die ook voor jezelf al hebben geregistreerd. Het onderwijs, de cruciale factor die onderwijs is, als je een nieuwe generatie in de taal van een land opleidt, ja, dat je dan een beslissende stap in het integratieproces zet. Maar natuurlijk ook het hele thema van geestelijken uit het buitenland. Het heeft in ieder geval lang in de kranten belangrijke plek ingenomen. De pogingen om een imamopleiding hier in Nederland te starten. Zodat imams niet langer uit het buitenland geïmporteerd hoeven te worden. Maar dat er Nederlandse imams zijn die Nederlands spreken en die zich ook met die Nederlandse samenleving verbonden voelen. Dus op allerlei concrete thema's kun je zeggen, die thema's die komen in beide contexten voor. In de 19e eeuw en in de 20e eeuw. Tegelijkertijd moet je ook zeggen dat er sprake is van behoorlijke verschillen. En dat zijn verschillen aan de kant van de overheid. En dat zijn verschillen aan de kant van de integrerende gemeenschap. Aan de kant van de overheid is dat belangrijk punt dat in 1848 de verhouding tussen de staat en kerk en religie ingrijpend is gewijzigd. Vanaf dat moment is, is er een scheiding tussen kerk en staat. En dat betekent aan de ene kant dat kerk en synagogen niet meer invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de overheid, niet van die mogen. Maar het betekent ook omgekeerd dat die overheid niet meer zomaar kan ingrijpen in religieuze gemeenschappen. De overheid is niet alleen neutraal, maar heeft ook geen verstand van religie. De overheid staat daar buiten. Nou, dat vertaalt zich in een heel belangrijk punt, nu ook, in de moeite van de Nederlandse overheid om een gesprekspartner te vinden bij huidige minderheden. Terwijl in de 19e eeuw de overheid kon zeggen, er zijn allemaal losse Joodse gemeenschappen, dat vinden we niet werken. We willen gewoon één hoofdcommissie hebben waar we mee kunnen praten, die het bestuur is van die Joodse gemeenschap. En die vervolgens ook dat beleid wil betalen in die gemeenschap. Dat kon toen nog. Omdat de politieke structuur op dat moment de wet ook nog die mogelijkheid bood. En de overheid kon dat ook afdwingen. Nou, tegenwoordig kan de overheid wel zeggen, we willen heel graag dat er zo'n centraal overlegorgaan komt voor bijvoorbeeld moslims in Nederland. Maar een overheid kan niet meer zeggen dan, we zouden het heel graag willen. Willen jullie het alsjeblieft doen? Nou, dan zien we natuurlijk ook dat er vervolgens steeds meer organisaties opstaan die zeggen, wij vertegenwoordigen de Marokkanen in Nederland. Wij vertegenwoordigen de Turken in Nederland. En nou, drie kranten later lees je dan weer dat er weer een nieuwe organisatie is die zegt, nee, dat klopt helemaal niet, wij vertegenwoordigen die gemeenschap. Het lukt dus nu niet meer om een gemeenschap, louter op basis van religie, gezamenlijk in één organisatie, in één koepel te omvatten. Dus de mogelijkheden van de overheid zijn erg veranderd. Dus een deel van de dingen die Lodewijk Asscher zei, waarvan je wel kan begrijpen dat hij dat wil, die zijn niet eens meer mogelijk. Het is niet meer mogelijk als overheid om zo in te grijpen in religieuze gemeenschappen. Aan de andere kant is er ook de integrerende gemeenschap zelf. Ik denk wat Rabijn Wiegenthal aan het begin al zei, dat is een belangrijk punt. Het verschil tussen of je uit de meerderheidscultuur afkomstig bent, of je uit de minderheidscultuur afkomstig bent. Op het moment hebben veel van onze huidige minderheden een proces moeten zij doormaken waarin ze uit een meerderheidscultuur komen. Ze komen uit landen waar bijvoorbeeld 99% van de bevolking moslim was. Waar het publieke en maatschappelijke leven ook daardoor was gestempeld. En vervolgens komt men in Nederland. En in Nederland ben je plotseling als moslim een minderheid. Een kleine minderheid. En blijkt die samenleving heel anders in elkaar te steken dan je gewend bent. Nou, de Joodse gemeenschap in Nederland had natuurlijk al een hele lange geschiedenis van minderheid zijn. En had daardoor ook technieken ontwikkeld om als minderheid je met een overheid te verhouden en met een samenleving je te verhouden. Ik kan zelfs zeggen, dat is zelfs in de halacha neergelegd. De beroemde regel, dina de malchuta, dina, het recht van de overheid, van de zittende regering, is het geldende recht. Daar voeg je je naar. Dat is een regel die natuurlijk ervoor zorgt dat een Joodse gemeenschap in een specifieke context zich ook weer kan plooien. En daar komt natuurlijk een deel van de souplesse in die 19e eeuw ook vandaan, als Joodse gemeenschap, om in die nieuwe context van die 19e eeuw te zoeken naar een nieuwe vorm van Joods zijn in Nederland. Die leidt tot een nieuwe Nederlands-Joodse identiteit. Kort en goed, hè, kunnen we denk ik zeggen, het verhaal van de 19e eeuw, van de Joodse integratie, dat kan op heel veel manieren fungeren als een spiegel voor het huidige integratiedebat. Hè, we herkennen er thema's in. En we zien daarin hoe belangrijk het is om geduld te hebben. Hè, om een aantal generaties te wachten. Tegelijkertijd kan die geschiedenis nooit als een blauwdruk fungeren. We kunnen nooit zeggen, dit was de geschiedenis, zo is het toen gegaan en zo gaan we het nu precies weer doen. Dat is iets wat nooit mogelijk is. Ik heb gezegd,